Luisteraars, dit is Radio Danspaleis. Voor troost en plezier met dansen en muziek. Omdat we met u nog even niet binnen kunnen dansen, doen we dat buiten op pleinen en binnenplaatsen met de balkondanspaleizen. En van een afstandje, maar desalniettemin, intiem en met aandacht in Radio Danspaleis. U luistert naar de muziek van toen en naar de verhalen achter de muziekfavorieten van onze gasten. En in onze studio, pianist Frank van Bommel, drummer Martin van Leusden en ik ben uw presentator Suna Duif. In deze aflevering ontdekken we de lichtgrijze straten en blokkendoos huisjes in de wijk Betondorp in Amsterdam-Oost. Deze wijk werd gebouwd in 1923, toen nog ver van de stad Amsterdam, als tuindorp Watergraafsmeer. De woningnood van voor de Eerste Wereldoorlog was na de oorlog gegroeid. Er moest dus gebouwd worden. Maar bouwmaterialen waren duur en goede vaklieden schaars. Beton was minder kostbaar en als alternatief voor de dure bakstenen werden daarom zo'n 900 betonnen gezinswoningen gebouwd. Een nieuwe wijk ontstond die al gauw in de volksmond Betondorp werd genoemd. Deze wijk kent twee giganten uit de vaderlandse geschiedenis die hier zijn opgegroeid. Gerard Reven en Johan Cruijff. De schrijver Gerard Reven heeft zijn jeugd in Betondorp gebruikt als inspiratie bij het schrijven van zijn literaire meesterwerken zoals De Avonden en Weert er Nieland. Weert er Nieland speelde zich voor de oorlog af, terwijl De Avonden vlak na de oorlog afspeelt. En Johan Cruijff heeft zijn jeugd versleten in de wijk waar hij opgroeide, in de Akkerstraat, niet ver van de Meer, het voormalig Ajaxstadion. En wat we misschien vergeten waren, Johan heeft ooit een hitje gescoord. We beginnen daarom met een nummer van Johan Cruijff hemzelf. Oei, oei, oei.
Ze kijken van een verre neef. Wat kreeg die jongen klappen, want die ander was op dreef. Toen kwam die derde ronde en die werd een neef fataal. Ze gimpje zonder op de mat en hij lag in de zaal. Onze neef op jou. We hoopten dat hij zo zijn blauwe oog vergeten zou. Maar in een zaakje riep hij dat er dubbel werd geteld. De ober haalde uit en zei: dit is je wisselgeld. Onze arme neef maar meteen naar huis gebracht. Maar zijn echtgenote wachtte woedend in de gang. Dit was de mooiste wedstrijd en wij zaten eerste rang.
Zo, begonnen we lekker met een heerlijke Polonaise. En we gaan door naar onze muzikanten, Frank.
Ja, als ik aan het Betondorp denk, de plek waar toch wel een beetje dichterbij is Frankendaal, waar wij natuurlijk danspaleizen doen. En de mensen uit Betondorp zullen dat ongetwijfeld kennen, want het is ja een fantastische plek. Voor ons is het opmerkelijk altijd dat ja, er kan een condoleance zijn, maar dan rollen wij toch onze spullen daar binnen en maken we 's middags, het eind van de middag toch weer een fantastisch danspaleis mee. Dus ja, leven en dood
komen daar bij elkaar.
Absoluut.
Ja, dat is mooi. Krankcafé Frankendaal, waar we vaak draaien. Helaas nu even niet, maar wie weet met het balkondanspaleisje binnenkort. Hè?
Ja, ik kijk er naar uit.
Martin.
Ja, Betondorp. Door Gerard Cornelis van het Reven, die daar gewoond heeft, consequent genoemd Cementwijk. Ja, Gerard Cornelis van het Reven, De Avonden, zijn debuut. Dat gaat niet over Betondorp, nee. Maar wel Werther Nieland. Dat speelt zich waarschijnlijk af. Dat is ook het bijzondere van het boek. Want dat heeft hij geschreven na De Avonden. En hij heeft zich verplaatst in het 11-jarige jongetje, wat hij dus geweest is, in Betondorp. Maar de familie heeft niet gewoond in de grijze blokken. Maar er is ook een wijk gebouwd met baksteen. En daar hebben ze op 3 adressen gewoond. Ploegstraat 50, 57 en 85. Van 1924, toen hij 1 jaar oud was, tot 1938. Ik wil er niet veel over zeggen, want de Reven heeft daar genoeg over gezegd. Maar 1 opmerking wil ik toch wel aan jullie laten horen. Dat is wat hij zelf in de jaren 60 in een interview zei, op de vraag hoe was het om in Betondorp op te groeien. En toen zei Gerard Reven, zoals hij toen zichzelf noemde: laat elke hoop varen, gij die hier opgroeit. Nou, dat klinkt natuurlijk niet zo positief.
Wat heb je meegenomen vandaag?
De trouwe luisteraars naar deze podcastserie zullen misschien wel opgevallen zijn dat ik heel erg hou van hout op hout geluid. En dan heb ik al een paar dingen laten horen, zoals de kastanjettenmachine. Dat is ook hout natuurlijk. Maar vandaag gaat het over de klavers. En die klinken zo. Of zo. Het zijn 2 palissanderhouten, in dit geval palissanderhouten. Het is verboden nog om in te voeren. Dat komt uit het tropisch regenwoud. Maar het zijn dus, ik maak een kommetje van mijn linkerhand en met de andere sla ik dus op het stokje en dan draai ik ze gauw om. Want het zijn 2 verschillende klanken. En klave betekent in het Spaans sleutel. Dus het is ook de sleutel van de muziek.
Dankjewel, Martin. Mooi.
De reactiebox.
In de reactiebox vandaag Sanny Blankenstein. Hallo Sanny.
Hallo, hier is Sanny.
Waar bel je vandaan?
Nou, ik reageer op van Marianne Weber.
Marianne Weber?
Ja.
De vorige uitzending. En waar ben je nu?
Ik ben nu thuis. In Vleuten woon ik.
In Vleuten?
11 jaar oud.
Kijk, dus je hebt wat met Utrecht. En je reageert op Marianne Weber van de vorige aflevering. Kun je daar iets, waarom reageer je op Marianne Weber?
Nou, zij heeft eigenlijk vlakbij in de buurt bij ons gewoond. Want ja, ik heb tot mijn 12e jaar in de Boerstraat gewoond. Vlakbij de Daaldse Dijk, Eerste Daaldse Dijk.
In de welke straat?
Borenstraat.
De Borenstraat. Vlakbij Marianne Weber. Kijk.
Ja, ja.
Voor de echte Utrechtenaar, die weten dan meteen, die kunnen het meteen plaatsen. Ja? Vertel.
Ja. Nou, ja, daar heb ik tot mijn, zo'n beetje tot mijn 13e gewoond.
Ja.
Ja, het was een leuke tijd. Altijd buiten spelen, tentje bouwen voor de deur. Maar we gingen stiekem met spoor op.
Kijk.
Ja, dat was spannend. Hè.
Heel spannend.
Je was jong, zag het geval niet.
Nou, gelukkig. Bent u er nog, Sanny?
Ja, natuurlijk.
En dus, nou ja, dat linkje met Marianne Weber, die vertelde ook dat het leven buiten op straat was. Dat je met veel mensen in een huisje woonde. En dat herkende je dus.
Ja.
En wat heb je verder met Utrecht? Want volgens mij is jouw werk ook gerelateerd in Utrecht. Klopt dat?
Ja, klopt. Waar vroeger de Jaarbus stond.
Ja.
Daar is nou Tivoli Vredenburg.
Ja.
En daar werk ik als toiletjevrouw bij de grote zaal de Ronda.
Hoe lang doe je dat?
Nu, dit jaar, november, 20 jaar.
Wauw.
Voorheen was het iets op de Oude Gracht.
Ja.
Heb ik 13,5 jaar gezeten.
Ja.
En de rest van de jaartjes nu hier bij het nieuwe gebouw dan.
Als je daar 20 jaar werkt, dan kent heel Utrecht je. Het kan bijna niet anders.
Ja, ik heb al heel wat interviewtjes gegeven. Ik ben wel bekend, ja. Heel bekend in Utrecht.
Een bekende Utrechtse hebben we eigenlijk aan de lijn.
Ja.
Sunny, je hebt 20 jaar bij Tivoli gewerkt als toiletjuffrouw. Je hebt veel mensen gezien en nou ligt alles stil. Wat doet dat met je?
Ja, je neemt het zoals het is. Je moet wel.
Ja.
Ik ken er niet om huilen. Je moet het naar het leven nemen zoals het is eigenlijk. Want ja. Ja, er zijn meerdere mensen. Ik ben niet de enige. Maar ik mag wel weer terug, hè, als het allemaal weer open gaat. En
ja.
Ik weet dat ik wel weer terug kan.
Ja.
Dat wel, maar ja.
Dat zijn goede vooruitzichten.
Nu, als een lange vakantie zie ik.
Een lange vakantie?
He,
wat een heerlijke draai maak je eraan. Zijn er dingen die je mist?
Ja, het muziek. Muziek wel. Ja, en de mensen, het contact.
Muziek en de mensen.
Ja, dat mis je. Maar verder, ja.
Nou.
Ja, en de centjes.
Heb je voor mij een voorbeeld van iemand die je heel erg mist?
Ja, gewoon het sfeer.
De sfeer.
Het sfeer van, het sfeertje.
En je hebt...
Mijn plekje, toch
plekje.
Wel, ja.
Je stekkie.
Het stekkie. Ik heb het net... Als een beetje een huiskamertje ingericht en zo, ja, mis je toch wel.
Hmm.
Het mensencontact.
De mensen die je in jouw huiskamertje
zetten. Het is een heel sociaal beroep eigenlijk ook. Hè? Ja, en ik draai ook lekker muziek voor de mensen. Het komt allemaal gezellig over.
Welke muziek draai je?
Nou, ik draai meestal wel hazes. Dat vinden ze altijd wel leuk. En ook wel zo gewoon de radio. Af en toe zelf een stikje met allemaal verschillende muziek.
Stikje
als het maar lekker klinkt.
Nou.
Ja, toch?
Kan je iets zingen?
Kan je iets zingen? Nee, dat doe ik alleen maar voor heel veel publiek.
Nou ja...
Dat heb ik wel eens gedaan. Bij Tante Jokers Karaoke van die jongens van Streetlab.
En welk nummer had je dan, uitgezocht?
Ja, dan moest ik hazen zingen.
Ah. Nou.
Met de zomer in mijn bol. La 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 la. Ik heb de tekst nou niet. Hè?
Nou, sorry. Nou, volgens mij ben je het zonnetje in huis. En volgende keer als ik naar Tivoli ga, dan stap ik bij je in de huiskamer.
Ja, dan kom ik gezellig bij me langs.
Ja, we komen allemaal bij je langs. Is er iets wat veranderd is nu in deze tijd?
De single is er terug. Ik weet als meisje van 8 jaar. Ik denk dat ik een jaar of 8 maand. Want het is 50 jaar geleden dat het ook werd dichtgegooid. En nu is het weer open. We kunnen weer helemaal rond het stadje om.
De gracht.
Met het bootje, ja. Dat bootje, dit is een single, hè, om Utrecht heen. Dat is nu weer helemaal open.
Kijk, dat
en dat is toch wel mooi.
Ja, dat zijn goede verhalen. Meestal zeggen mensen, ja, vroeger was alles beter. Maar nu gaan we weer een beetje terug naar vroeger. En als je nou in dat bootje zit op de single, welk liedje zou je dan willen horen?
Utrecht mijn stadje, hè?
Utrecht mijn stadje.
Dan gebeurt een oude hand.
Ik zie je al helemaal zitten in dat bootje met Utrecht mijn stadje. En allemaal mensen wuivend aan de kant die Sunny kende. Wel op 1,5 meter natuurlijk. Een soort alternatief op de Amsterdamse rondvaart. We kennen allemaal die beelden van de Beatles die op de rondvaart in Amsterdam over de grachten gaan. Nu gaat Sunny in Utrecht over de Singel. Dat vind ik wel een mooie...
Nou, het zou wel mooi zijn, hè?
Ja.
Om het officieel te openen.
Nou, kijk, ik
als bekende Utrechter naar de toiletjevrouw.
Bij deze doen we een oproep. We sturen deze rechtstreeks naar de burgemeester van Utrecht. Sunny, als we een nummer voor je kunnen draaien, kun je dan uitleggen welk nummer dat is en waarom?
Nou, voor deze tijd, Leef, hè? Van André Hazes.
Leef? André Hazes?
Ja. Ja, of van de oude. Die is ook mooi natuurlijk.
Ja, die oude heeft het volgens mij niet gezongen.
Jawel, volgens mij wel. Leef, toch?
Dan gaan we opzoeken.
Nee? Ja. Oh, nou ja, kijk maar.
Maakt niet uit, we gaan Dreetje Hazes voor.
Maakt niet uit.
Kun je nog uitleggen waarom?
Nou ja, voor deze tijd, hè, de coronatijd. We leven in een rare wereld even nu.
Ja.
En kom op, leef.
Kom op.
Had niet met de pakken neerzitten.
Kijk, heel goed. Sunny.
Ja, toch? Je moet toch door.
Zo is het. Sunny, we danken je van harte voor dit gesprek.
Oké, graag gedaan.
Leuk dat je reageerde. En we gaan Leef voor je draaien, niet bij de pakken neerzetten. Super dank.
Nee, dag.
Speciaal voor Sunny Blankenstein. Het nummer Leef van Dreetje Hazes.
Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan en ga. Je laatste dag is leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan en ga. Leef, alsof het morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Leef.
Dansbeleis gaat de Polonaise direct van start als dit nummer wordt gedraaid. Dit was Leef van Dreetje Hazes voor Sanny Blankenstein. Vandaag de gast Herbert Sarfati, geboren in 1937 in Betondorp, Amsterdam. Zijn ouders verhuisden vanuit de stad Amsterdam kort nadat zij getrouwd waren naar Betondorp, vanwege het groen en het vooruitstrevende karakter in de wijk. Het bouwen met beton was vernieuwend en dat trok aan. Toen Herbert 3 jaar was, brak de oorlog uit. Zijn vader, die zeeman op de koopvaardijvloot was, vertrok naar Amerika, waar de vloot in oorlogstijd naartoe verhuisde. Zijn moeder, broer en hijzelf doken onder toen Herbert 6 was. Na de oorlog kwam het gezin weer bij elkaar in Betondorp, waar ze de draad weer op probeerden te pakken. Naast dit oorlogsverleden heeft hij goede herinneringen aan deze buurt, waar hij tot zijn studententijd verbleef. Inmiddels woont hij in Amsterdam-Zuid en heeft in 2014 een lezing gegeven over de buurt in oorlogstijd in de oude leeshuil van Betondorp. Vandaag de gast Herbert Sarfati. Dag meneer Herbert Sarfati, welkom.
Goedemiddag.
Hoe gaat het met u?
Het gaat met mij goed.
Ja? Bent u nu in uw huiskamer in Amsterdam?
Ik zit in Amsterdam, op mijn werkkamer.
Op uw werkkamer, kijk.
Ja.
We zijn op zoek gegaan naar bijzondere mensen op leeftijd uit Betondorp. Toen kwamen we bij u terecht. U bent een geboren Betondorper, als ik het zo mag zeggen.
Jazeker, ja. In de Veeteeltstraat.
Veeteeltstraat.
Ja.
Ja. Dat kan je niet voorstellen bij een stad eigenlijk, hè, de Veeteeltstraat. Wij zijn heel nieuwsgierig naar de beginperiode. Want u bent in 1937 geboren in Betondorp. Hoe oud was u toen de oorlog uitbrak?
3.
3
jaar. Ik kan zeggen, nog net niet. Ik ben op 20 mei geboren.
Ja.
En de oorlog brak op 10 mei uit.
Kunt u daar iets over vertellen, over die eerste jaren in de oorlogstijd in Betondorp?
Ja, dan die eerste jaren van de oorlog. Ja, bijvoorbeeld dat het zo door de verduistering altijd zo donker was. Hè? Licht maken buiten was niet toegestaan. Dat hield ook in dat dus het licht uit de huizen niet op straat mocht komen. En dan werden de ramen, daar werd zwart papier voor gedaan. En dat leverde dan de verduistering op. Je kunt daar nu de sporen nog van zien.
Ja.
Want op een aantal, want het was natuurlijk lastig. Je kon ook helemaal niet meer zien wat het huisnummer was. En dan werden er grote, met witte verf, de grote cijfers. In grote cijfers werd het huisnummer op de muur gezet. En er zijn, hier in Amsterdam in ieder geval, op heel veel plaatsen zijn die witte letters, die witte cijfers, zijn nog altijd te zien. Onder andere ook in de Betondorp.
U had het erover dat uw ouders, of tenminste in het introductietekst hebben we gezegd dat uw ouders naar Betondorp kwamen net nadat ze getrouwd waren, vanwege het groen en vanwege het vooruitstrevende karakter. En dat had te maken met het bouwen met beton. Kunt u daar iets over vertellen, hoe dat was eigenlijk voor de oorlog, toen uw ouders daar kwamen?
In Betondorp.
Ja?
Betondorp dateert uit de 20e jaren van de vorige eeuw. En toen zijn er rondom Amsterdam, toenmalige rondom, er zijn een aantal tuindorpen gebouwd. En dat was een idee dat toen erg leefde. Dat je een stadswijk bouwde alsof het een dorp was.
Mm-hmm.
Dus met in een dorpsaanleg en met ook heel veel groen. En zo ontstond er in de Watergasmeer ontstond ook zo'n tuindorp. Het heet officieel ook Tuindorp Watergasmeer.
Mm-hmm.
En, maar er werd bijzondere architectuur toegepast. Voor een deel althans. In beton, met beton bouwen, dat was nieuw ook in die tijd. En daar is die naam Betondorp aan afgeleid. Maar dat is dus een roepnaam, dat is geen officiële naam. En mijn ouders die waren getrouwd in al wat eerder. En die woonden in Zuid, in een kleine woning. En toen dit dorp na een aantal jaren, jaar of vijf, zijn ze verhuisd naar een grotere woning in het Betondorp. En vooral ook vanwege die dorpsaanleg en het groen. En er kwamen vrij veel mensen uit de stad daar wonen. brugverbetering die uit de socialistische hoek. En dat hadden ze ook, sociaaldemocraten. Mm-hmm. En ja, daar ontstond er ook meteen een gemeenschap van bewoners.
Socialistische gemeenschap. En kunt u de sfeer daar een beetje van beschrijven, hoe dat was?
Mijn moeder had veel contact met buren. Die lagen elkaar, kan ik maar zo zeggen. En mijn vader was zeeman. Mm-hmm. Die was heel veel niet thuis. En dan was het contact van haar met die buren ook van belang.
Ja.
Daar had ze heel veel aan. Maar verder, in het dorp werden zaken georganiseerd op dorpsniveau. Er waren twee grote woningbouwverenigingen. Eigen Haard, dat is waar wij van woonden. En de Algemene. En Eigen Haard hield bijvoorbeeld één keer per jaar in de zomer. Voor de jeugd organiseerden ze een bessenfeest, zo werd dat genoemd.
Een bessenfeest?
Bessenfeest, ja.
Ja, wat heerlijk in Amsterdam, hè?
Ja, en dat was dan een hele middag die voor de jeugd werd georganiseerd. Met spelletjes en met aardigheid. En heel veel snoeperij. En natuurlijk rode bessen.
Rode bessen. Ja, die groeien in juni, juli, zoiets?
Juli was het altijd. Ja,
juli.
Ja. Daar heb ik ook verschillende nog van meegemaakt. Van die bessenfeesten.
Mm.
Dat het dorp was als dorp ontworpen.
Ja.
In de structuur. En daar hoort het ook natuurlijk een café in.
Ja.
Dus er was ook een café.
Weet u nog hoe dat café heette?
Weet ik niet. Want het heeft maar een paar jaar bestaan.
Ah.
Want die nieuwe bewoners, de sociaaldemocraten, die drinken niet. Dus daar kwam niemand. Dat werd een kruidenier.
De sociaaldemocraten dronken niet. En waarom was dat?
Ja, die komen niet in het café. Ja, want in die tijd was het natuurlijk... Het café op zich had een slechte naam. Omdat er daar vooral voor mensen die weinig verdienden. En dan was heel gauw trad op dat de man dan het weekloon verdronk in de kroeg. Dus de kroeg had een slechte naam.
Aha. Dat is voor mij nieuw.
Ja?
Ik zie de muzikanten alweer knikken. Die wisten dat. Die wisten dat wel. Die zijn net ietsje ouder dan ik. Dus,
Later is dat helemaal veranderd hoor. Ja? De ideeën over cafés.
Ja, dat is inderdaad volledig veranderd. Hè? Amsterdam als kroegstad. Toen brak de oorlog aan. In ons voorgesprek gaf u aan dat het sociale karakter in Betondorp heeft gezorgd dat u de oorlog heeft overleefd. Kunt u daar iets over zeggen?
Wij waren dus een Joods gezin dat er in Betondorp woonde. We hadden geen contact met die buren. En toen de anti-Joodse maatregelen op gang kwamen, was het duidelijk dat het niet goed ging. En toen is het plan gemaakt, of wij, mijn moeder dan, plan gemaakt om te gaan onderduiken.
Ja.
En toen is ter voorbereiding eigenlijk, hebben de buren geholpen om de hele inboedel van de woning waar we zaten uit huis te halen en op te slaan bij de buren. En toen daarna zijn we gaan onderduiken.
Ja.
En het is een heel verhaal wat er toen allemaal gebeurd is. Maar we zijn in ieder geval allemaal weer van het gezin weer teruggekomen in 1945. En toen is ook die inboedel is weer helemaal teruggekomen. Niet naar hetzelfde huis. We zijn in een ander huis gaan wonen.
Wel in Betondorp.
Wel in Betondorp, ja precies. Maar goed, dankzij dus de steun van de buren, die gemeenschapszin die er was, konden we zo die moeilijke periode weer doorkomen.
Dus dat dorpse karakter in Betondorp heeft gezorgd dat u de oorlog met elkaar heeft overleefd.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Kunt u ons iets vertellen over de periode dat u onderdook?
Dat was in 1943, in het voorjaar van 1943. Toen was het duidelijk dat we niet thuis moesten blijven. Dat we dan gearresteerd zouden worden en gedeporteerd. En die dreiging steeds groter werd, zijn we ook op een avond in de donkerte zijn we gevlucht. Het huis werd echt letterlijk gevlucht. En toen was dan zover de onderduik voorbereid dat we daarna naar de adressen toe konden gaan. En ik ben toen eerst... dat werd ook gedaan door mensen die daarbij hielpen. In mijn geval was dat een studente die mij naar een onderduikadres gebracht heeft. En daar heb ik een andere naam gekregen. Ja. En vandaar ben ik toen naar een onderduikadres in Friesland gegaan. Helemaal in het noorden. En daar heb ik 2 jaar in een bijgeformeerde familie ben ik daar geweest. En daar was een jongetje van mijn leeftijd. Dat was ook de aanleiding om mij daar in het gezin op te nemen.
Ja.
En wij zijn heel bevriend geraakt.
Mm-hmm.
En ja, dat is eigenlijk nog altijd familie geworden. We hebben nog altijd contact.
Bijzonder.
En daar, ik zei het, was een geformeerde familie. We gingen heel trouw naar de kerk.
Een paar keer per week naar de kerk waarschijnlijk.
Nou, 2 keer. Nee, zondag alleen.
Oké.
Okay. Maar wel 2 keer.
2 keer op de zondag, ja.
2 zondag, ja. En daar leer ik dan protestantse
repertoire.
Leerde ik kennen. En dus in de kerk werd gezongen.
Heeft u nog
de gemeente
een
achter het orgel aan, ik ken dat wel.
Had u een favoriet psalm of gezang?
Ja, ik persoonlijk niet, nee hoor.
Nee. Dus dat
is meer, de klank van dat met z'n allen, met de gemeente, dus van niet geschoolde stemmen zingen in een dat heeft mij altijd zeer aangesproken.
Ah.
En als ik in een kerk ben en tegenwoordig, als ik dan kom en er wordt muziek gemaakt, zit ik heel graag mee te zingen.
Dus het gaat niet zozeer om de muziek, maar wel het samenzang, zeg maar.
Precies.
Ja.
Precies. En daar is toch een liefde voor de muziek is er daar ontwikkeld. En toen ik weer terugkwam, heeft zich dat steeds verder ontwikkeld.
U kwam terug in Betondorp?
Ja, mijn moeder en mijn broer en ik zelf zaten op verschillende adressen ondergedoken. En mijn vader was zeeman, die moest uit Amerika terugkomen. Dus het duurde een hele tijd voordat wij weer bij elkaar waren.
Mm-hmm.
En daar kwam ook nog bij dat ik gezocht moest worden. Dat heeft een hele tijd geduurd voordat duidelijk was waar ik verbleef.
Mm-hmm.
En toen dat allemaal rond was, konden mijn ouders me komen ophalen. Maar toen was het al september 45 geworden.
Toen was de bevrijding net voorbij.
Maar de bevrijding, dus de feitelijke bevrijding in Friesland, doorgemaakt en meegemaakt.
Ja.
Dat is ook heel bijzonder. Maar toen wij zijn de Canadezen daar bevrijd. En die Canadezen die werden in onze school tegen die onderkomen. Maar we hebben toen ook heel snel hebben wij leren zingen. En wel de vaderlandse liederen, die mochten tijdens de oorlog natuurlijk niet gezongen worden.
Aha.
Maar die werden bij ons heel snel ingepompt.
Spoedcursus vaderlandse liederen.
Precies. Ja.
We maken een sprongetje naar muziek. Kunt u ons uitleggen wat uw eerste herinnering was met muziek?
Toen wij terugkwamen na de oorlog.
Ja.
Dat is eigenlijk de eerste duidelijke herinnering die ik heb. Toen hoorde ik iemand piano spelen bij de buren. Door de muren heen kon ik dat pianospel horen. En dat maakte een enorme indruk op mij. En dat is eigenlijk het begin geweest van liefde en belangstelling die ik kreeg voor klassieke muziek.
Dus u kwam als 8-jarige, klopt dat, terug in Betondorp? U kwam terug en u hoorde de buren op de piano door de muren heen spelen. Klassiek.
Ja.
En ja, soms horen wij dat natuurlijk allemaal als je in een stad woont of in een dorp. Maar dat was voor u helemaal iets nieuws.
Ik denk dat zo. In mijn onderduik, ik was in Friesland ondergedoken bij een geformeerde familie.
Ja.
Wij gingen iedere zondag naar de kerk. Ja. Dus mijn kennis van muziek was de psalmen en de gezangen in de kerk. En toen kwam ik in Amsterdam terug, hoorde deze de piano spelen, wat nu totaal anders was.
Dat heeft uw belangstelling voor klassieke muziek aangewakkerd. Waar is dat uitgekomen? Bij welke muzikanten bent u terechtgekomen?
Nou ja, we gaan altijd veel, heel veel naar concerten. En de afgelopen jaren heb ik ook, was ik een trouwe bezoeker van concerten van de Leo Smit Stichting. En Leo Smit was een componist in de oorlogsjaren, voor de oorlogsjaren, in de oorlogsjaren. Hij heeft het niet overleefd. En er zijn verschillende componisten, Nederlandse componisten die vervolgd zijn en vermoord zijn.
Dus de Leo Smit was een componist, Joodse componist, die het niet, die, ja, die voor de oorlog muziekstukken schreef en het niet heeft overleefd na de oorlog.
Ja, ja. En die, en de, dus die, die stichting die ik noemde.
Ja, de Leo Smit Stichting.
Die geeft concerten waarin muziek van die componisten wordt uitgevoerd. Onder andere heel veel van Leo Smit zelf ook.
Wat mooi. Ik kan al raden welk muziek we naar gaan luisteren.
Ja, een van de werken van Smit, om daar iets van te laten horen, dat zou ik erg op prijs stellen.
Dat gaan we doen. Ik dank u van harte voor dit bijzondere verhaal rondom Betondorp. We gaan luisteren naar Leo Smit. Dank u wel.
Ja,
Herbert Gervati.
Graag gedaan.
U gaat luisteren naar Suite voor piano uit 1926 van Leo Smit, deel 2, gespeeld door Frank Rut. Dit was Suite voor piano, deel 2 van Leo Smit, gespeeld door Frank Rut op piano. We hebben net het verhaal van Herbert Sarfati gehoord en de muziekfavoriet. Dan gaan we nu naar onze muzikanten. Martin.
Ja, één zin van Herbert Sarfati, die valt me meteen op. Hij heeft het over de tijd dat hij dus in Friesland ondergedoken zit als jongetje bij een gereformeerde familie. En hij gaat dus als Joods jongetje naar de kerk. 2 keer op zondag. En dan zegt hij de gemeente achter het orgel aan. En dat betekent eigenlijk dat hij leert daar dus eigenlijk klassieke muziek. Wat heel erg geïnspireerd is op Bach natuurlijk. En dat doet me denken aan het verhaal van de familie van Dijk. Louis van Dijk, onze pianist. Er is een hele mooie documentaire. En daar komt zijn broer in voor, zijn oudere broer. En die vertelt het verhaal dat hun ouders waren kosters in een gereformeerde of protestantse kerk in Amsterdam. En Louis was getalenteerd, dus die mocht op het kerkorgel spelen, studeren. Maar in het zaaltje naast de kerk, daar stond een piano voor de koorbegeleiding. Hè, het koor dat moest ook oefenen. Alleen het was niet de bedoeling dat hij daarop zou gaan spelen. Dus dat piano die zat op slot. Want dan zou hij verleid kunnen worden om jazz te gaan spelen. En dat was natuurlijk duivelse muziek, dat mocht niet in die tijd. Maar de oudere broer van Louis, ik ben zijn naam kwijt, jammer genoeg, maar die heeft een sleuteltje zelf bijgemaakt met een vijltje. En als moeder dan boodschappen ging doen, dan was ze even weg en dan waren de jongens thuis en dan ging ze snel de piano openmaken. En dan ging Louis jazz spelen op de piano.
Kijk, waar de kerk alweer niet toe leidt.
Ik haak daar meteen op in, Suna. De jazzmuziek kwam ook bij Leo Smit. Was natuurlijk in die tijd jazzmuziek, dat was, daar moest je bij zijn. Dat werd op dat moment uitgevonden, jaren 20. Je had in Frankrijk, waar die ook naartoe is gegaan, had je natuurlijk de hedendaagse componisten, zoals ze die toen noemden. Stravinsky, Ravel, Groupe Dessy. En die hebben Leo Smit enorm beïnvloed in zijn componeren. En ja, dat is ook goed te horen, al die verschillende stijlen die in zijn muziek zijn gekomen. De Leo Smit Stichting, ja, die doet ontzettend goed werk. En Leonore Parmeijer en Frank Rut, ja, die hebben zoveel muziek boven water gehaald die eigenlijk vergeten zou zijn. Dus ja, dat is fantastisch wat ze
mooi
doen.
Dat het in deze aflevering naar boven komt dus.
Ja, vind ik wel. Ben ik blij mee.
Mooi,
en
hè?
Ja, de jazzmuziek, ook bij Leo Smit, die kwam er ook niet aan.
Herbert komt terug in Betondorp. En dan hoort hij voor het eerst een piano bij de buren door de muren heen. Nou, dat moet dan wel iets van Mozart zijn geweest, denk ik.
Thank you.
dit waren Martin en Frank. Die speelden door de muren Mozart. Maar wat? Welke luisteraar weet dit? Welk stuk van Mozart hebben Frank en Martin net gespeeld? Geef het door op info@hetdanspaleis.com. Mijn donatie voor Herbert Servati is natuurlijk ook piano. En misschien iets wat je anno 2020 door de muren zou kunnen horen klinken. Een mooi nummer van Chili González. Dit was Chili González Gogol.
In het zonnetje!
In het zonnetje vandaag. Antoinette de Groot, beheerder en zoveel meer van buurtpunt Het Brinkhuis in Betondorp. Antoinette is voorgedragen door haar Dynamo-collega Margriete van der Helm. Zij zegt, Antoinette werkt zo'n 8 jaar bij het Brinkhuis en is een mooie persoonlijkheid die altijd naar iedereen wil luisteren, geduld heeft en zich niet gek laat maken. Het is een alleskunner en heeft veel mensenkennis. Ze heeft hart voor Betondorp en voor iedereen. Ze is in voor een praatje en een geintje, is een echte verbinder in de wijk. Ze vindt haar het zonnetje van het Brinkhuis en daarom, Antoinette, komt er een bloemetje jouw kant op. Ja, het Danspaleis zou eigenlijk plaatsvinden in het Brinkhuis. Maar ja, door corona-omstandigheden gaat er wel eens wat wel en niet door. Daar leven we nou eenmaal mee. Maar daarom spelen we natuurlijk wel iets voor het Brinkhuis. We gaan luisteren naar ja, iets wat een beetje met het oude tuindorp te maken heeft. Hè? Groen, waar het van oorsprong voor gebouwd is. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd.
Ieder mens die heeft zijn verlangens en met wat geduld worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld. Zo is het met mij kort geleden eveneens gegaan. Ik heb voor een klein bedragje wonderen gedaan. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik mij net als een koning zo rijk. Zit ik in mijn tuin te genieten van de zonneschijn, dan wil ik met niemand meer ruilen, want ik voel me fijn. Zandvoort met zijn vreselijke drukte trekt mij niet meer aan. En voor pootje baden heb ik een tijl met water staan. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik mij net als een koning zo rijk. Ik wou dat u mijn vader die ik thuis heb in mijn tuintje zag. En hoe echt hij loopt te genieten op zijn oude dag. Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen keurt hij het geheel. Dat is voordelig, anders rookt hij mijn gordijnen geel. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd. Gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik mij net als een koning zo rijk. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik mij net als een koning zo rijk.
Dit was Bob Scholten met Ik heb een huis en een tuintje gehuurd. Eigenlijk hadden we dat live willen spelen op het plein van het Brinkhuis, maar dus nu via deze podcastaflevering. Bij ons te gast Edgar Burgos. Ruim 67 jaar geleden werd hij geboren in Paramaribo, Suriname. Hij groeide op in een muzikale en maatschappelijk betrokken familie. Zijn moeder Betsy zong in het Rooms-Katholieke Mariakoor en zijn vader Edwin zong en speelde traditionele Surinaamse kawina-muziek. En zijn opa was de oprichter van de progressieve Surinaamse Volkspartij en stond aan de wieg van de eerste vakbond in Suriname. Op de Mulo begon Edgar zijn eerste bandje, Firestone genaamd, vernoemd naar het bandenmerk dat hen sponsorde. Ze speelden op schoolfeesten, maar begeleidden ook grote namen als Mighty Sparrow, Ben E. King en Arthur Conway. Uit onvrede over de politieke situatie in zijn geboorteland vertrok Edgar in de 70e jaren op 22-jarige leeftijd naar Nederland. Kort na aankomst werd hij gevraagd om zich aan te sluiten bij de band The Happy Boys, waarvan frontman Lieve Hugo net was overleden en waarmee hij Kaseko, Latin en reggae speelde. De band stopte ermee in 1981, waarna Edgar en de twee andere leden van Happy Boys Travossi oprichtten, wat ommekeer betekent. Deze naam was niet zomaar gekozen. In thuisland Suriname was Desi Bouterse inmiddels aan de macht en een van de eerste nummers ging over dit bewind. Brombeere, wat strontkar betekent. Dit nummer groeide in Suriname uit tot een populaire protestsong. In Nederland waren het juist de vrolijke en zorgeloze nummers Wasmachine en Strijkplank waarmee hij bekend werd bij het grote publiek. Hij ontving de Amsterdamse Andreas Penning vanwege zijn verdiensten voor Multicultureel Amsterdam en onlangs verscheen van hem het verzamelalbum Sranan Go To, uitgebracht bij platenmaatschappij Top Notch. Al met al zijn we reuze benieuwd naar de veelzijdige artiest en zijn muzikale roots. En we vragen dit gewoon lekker zelf. We heten welkom in de studio Edgar Burgos.
Hoe is het met je?
Met mij gaat het heel goed. Ik moet altijd zeggen, ik ben altijd een gelukkig mens. Ik zie de dingen bijna altijd positief. Dus ik mag niet klagen, ik ben geen chagrijn. Dus.
Wat fijn dat we je dan in ons programma hebben. Want ons ondertitel is Voor Troost en Plezier. Dus,
Oké. Okay.
Ja. Het zonnetje begint al meteen te schijnen. Ja.
Ja,
even terug naar je kindertijd. Kun je daar iets over vertellen? Van hoe ben je grootgebracht in muziek? En welke muziek was dat?
Ja, nou, ik ben... Zoals je weet ben ik geboren in Paramaribo, Suriname. De hoofdstad toen van Suriname.
Mm-hmm.
Het was een heel mooie tijd. Na de Tweede Wereldoorlog, Suriname was in opbouw. Dus er waren heel veel Amerikanen in Suriname. Amerikaanse bedrijven werden opgericht. Mijn vader die werkte ook bij zo'n mijnbouwbedrijf. Hij was ook nog jager. Dus professioneel jager. En hij zong in een folkloristische band. Ja. En mijn moeder, die was huisvrouw, strijkvrouw, wasvrouw.
Ha.
En zij zong in het Mariakoor, het christelijk koor. Dus eigenlijk twee dingen die niet met elkaar in overeenstemming waren. Folklore en christendom.
Folklore en koren klinkt wel bij elkaar.
Ja, nou, maar ja. En daar ben ik uit ontstaan. Maar ik werd meer een beetje folkoren dan folklore.
Ja.
Dus daar heb ik dus eigenlijk van meegekregen. Het muziek maken, het zingen.
Herinner je nog bepaalde muzieknummers van die je vader of je moeder meenam? Liederen uit het koor? Of...
Ja. Nou, het was een katholiek koor, dus daar ga ik jullie niet mee. Want dat zou je heel veel Latijnse nummers en zo.
Ja.
Maar gewoon uit het dagelijkse repertoire. Dat waren liedjes van bijvoorbeeld Celia Cruz.
Oh ja.
Ja, Celia Cruz. En die had heel veel liedjes. Bekende salsa merengue liedjes en liedjes van Harry Belafonte ook van artiesten zoals misschien een beetje veel, maar gaat Nettie Cole en Brooke Benton. Dus uit die tijd. Ja.
Op een gegeven moment ben je zelf gaan spelen. Hoe kwam dat? Waar kwam bij jou de sparkle om te gaan spelen en om een band te beginnen?
Nou, om even kijken. Op mijn rond de 5e gingen mijn ouders uit elkaar.
Ja.
Ze waren niet getrouwd, dus het was geen scheiding. Maar mijn moeder verhuisde. En we gingen bij mijn opa wonen. En mijn opa die woonde naast een groot voetbalterrein. Waar ze elk jaar kermis houden. En die kermis die heette Konverjari. Koningin Verjari. Het ging nog om koningin Wilhelmina. Haar verjaardag werd toen groots in Suriname gevierd. Elke keer in april. En ik ben in april jarig.
Mm-hmm.
En rond de verjaardag, hoe triest dan ook, gingen mijn ouders dus scheiden. En mijn moeder vertrok naar mijn opa, maar ik vond het de allermooiste scheiding, want toen ik daar aankwam, toen was de kermis bezig. Dus de scheiding en mijn verhuizing was gelijk een feest. die mensen die ballonnen verkochten en een suikerspin en tentjes met muziek en bieren. Artiesten uit het buitenland, clowns, mensen die met motoren in een kuip aan het racen waren. Het grote, noemen ze dat, reuzenrad.
De droom dus van een kind.
Mij, ja, dus echt, ik kwam daar terecht. Daar zou ik dus voortaan moeten wonen, tegenover een kermis. Waar ze elk jaar Koninginnedag vierden. En ik hoorde de artiesten, er was zo'n grote luidspreker op het dak, zo'n horen.
Mm-hmm.
En de muziek tetterde mij tegemoet. Ik kende al die liedjes, ik kende al de shows. En toen dacht ik, jongens, ik word zanger.
Kijk, de scheiding van je ouders heeft gezorgd dat je zanger bent geworden.
Dat was gelijk een beroepskeuze voor mij. Okay. Ja. Dus ik ging daar op de lagere school en daar had je een kerk daartussen. Ze vroegen mij om te zingen in het kerkkoor, Bonifacius kerkkoor. En de mensen van de kermis die hoorden mij zingen, die ontdekten mij. En dus toen mocht ik, zoals het misschien in elkaar gezeten had, mocht ik dus op de kermis gaan zingen. Dus toen was ik al iets van 12 jaar oud.
Wat een mooie achtbaan. Wat een mooie achtbaan heb je meegemaakt.
Ja. Dus ik ging professioneel op de kermis zingen. Ik deed daar James Brown na.
Ah.
Ik was in.
Kunnen we daar nog iets van horen?
James Brown?
Ja, van...
I feel good. You know that I would.
I feel good. Na, 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 so na, na, good. Na, na. So good. I got you.
Ba, 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 ba.
Ja, ja.
Godzidori, we beginnen hier helemaal te swingen, hoor.
Ja, maar ja. Dus ik deed James Brown na. En ik werd dus eigenlijk rond die tijd werd ik dus zo populair dat ik, men kende mij als James Brown.
Ah.
Want zelf op school
vulde
ik mijn naam niet in op de repetitie- en examenblaadjes. Ik vulde in James Brown. En dan wist de leraar dat ik het was.
Wat een mooie ontdekking.
Totdat ik een keer een 4 kreeg voor geschiedenis. En toen schreef de leraar erop, laat James Brown een beetje harder een beetje harder oefenen of zo. Weet je? Dus men kende mij als... ik was helemaal into James Brown. Ik had kladboekjes van. Ik kleedde mij ook zo. En,
dansen?
Ja, ook die dansen.
Ja? Doe je nog wel eens zo'n shuffle thuis?
Ja. Zo. En, het spagaat lukt niet meer. Want daar heeft me heel veel broeken en onderbroeken gekost. Oh, ja.
Wat een leuke ontdekking. De Surinaamse James Brown.
Intussen ging ik naar de MULO. Ja, naar de MAVO, de MULO. En daar begon ik een band. Brotherhood. Met mijn jongens uit de klas.
Ja.
En de band heette Brotherhood.
Ja.
En daarmee heeft de pater mij gevraagd om in de kerk op te treden. Want de jeugd ging niet meer naar de kerk. Nadat men nu ook weer zo'n periode heeft.
Uh-huh.
Dus we hadden elke zondag de beatmis, zondagmiddag.
Uh-huh.
En dan moest ik in de kerk, de Alphonskerk, moest ik optreden. Nou, er was geen plaats genoeg. Want de kinderen van alle geloof, vroeger als je katholiek was, dan mag je niet met een EBG of protestant kind omgaan. Of met een moslim of een hindoe. Dat was zwaar gescheiden.
Maar ja, het was natuurlijk nu James Brown die in de kerk in kwam.
Ja. En toen kwam James Brown in de kerk. En de kerk, nou, ze hielp. Nou, ik wou bijna zeggen, ze hingen aan het kruis. Nou, het was zo druk dat ze overal aan de balken en zo in de kerk hingen om het optreden mee te maken.
Ik had erbij willen zijn.
Ja, nou, ik vind het nu grappig te vertellen.
Ja. Ja.
Maar als ik terugkijk, was het een geweldige periode van mensen verbinden, maar op een gegeven moment denk ik er niet aan. Ik denk, kan ik mijn muziek kwijt en komen er leuke meisjes of gezellige jongens?
Mm-hmm.
En de pater die kan weer zijn hosties uitdelen en iedereen zegenen.
Mm-hmm.
Dus dat was het voor mij. En ik kreeg dus meer bekendheid. Maar als je het nu zou plaatsen in deze tijd, dan was ik een geweldige verbindingsman of bruggenbouwer, wat ze nu zeggen.
We gaan maken gewoon een sprong in de tijd. We zijn het is allemaal heel leuk om naar te luisteren.
Ja.
We maken een sprong in de tijd. Want op een gegeven moment had je de band. Nog de Happy Boys.
Ja.
En toen werd je bekend, landelijk bekend in Suriname.
Ja.
Door de protestsong die je hebt geschreven.
Ja.
Kun je daar een inleiding in vertellen van hoe je daar gekomen bent? En dan een sprong naar Nederland?
Ik was ook politiek bewogen, want mijn grootvader was oprichter van de PSV, Progressieve Surinaamse Volkspartij.
Ja.
Was ik ook politiek begaan. En ik was er niet mee eens dat Suriname op zo'n manier onafhankelijk zou worden. Men heeft gewoon een datum bepaald, 25 november 1975, wordt Suriname onafhankelijk. Dus ik ben er echt tegenaan gegaan. Ik had zelfs de hoofdrol in de musical van de onafhankelijkheid. En dat was 25 november. En ik ben 22 september op het vliegtuig gestapt.
Waar was je precies op tegen?
Ik was gewoon tegen de manier. Suriname hoorde al 200-300 jaar bij Nederland. En komt er een politicus die er niet mee eens is. En die zegt nou, over een jaar worden we onafhankelijk. Ik vond dat een bepaalde toescheiding moest worden geregeld over nationaliteit, over de mensen die in Nederland zitten, de mensen die in Suriname zitten.
Mm-hmm.
We zijn allemaal als Nederlander geboren, dus er moest iets geregeld worden. En dat was helemaal niet geregeld, wat je nu nog steeds merkt. Dus ik werd ook, ik kan niet direct zeggen bedreigd, maar onheus bejegend, omdat ik tegen onafhankelijkheid was. Dus vertrok ik 22 september naar Nederland. Ja.
Dus je werd eigenlijk, hè, tussen aanhalingstekens, je was het er niet mee eens. Je had een rol in de musical waar je niet achter stond en je ging naar Nederland. Ja. Wat gebeurde er toen?
Nou, ik kwam in Nederland aan en de meest populaire Surinaamse groep, de Happy Boys, naast de Twinkle Star, die zou een tour naar Suriname maken, juist weer voor diezelfde onafhankelijkheid. 25 november.
Ja.
En jammer genoeg kwam de zanger te overlijden, Lieve Hugo.
Ja, en grote zanger.
En de band kwam naar mij toe. Ja, de band kwam naar mij toe. De Lieve Hugo moet je kennen van, als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie, dan laat ik. Ja. Dus die kwam te overlijden en die band kwam bij mij uit van, wil je met ons mee naar Suriname? Ik denk, jongens, ik ben niet naar Suriname ontvlucht en dan moet ik weer terug gaan naar Suriname met een bed. Dus ik heb nee gezegd, want die Lieve Hugo die was zo populair en die was dus eigenlijk onvervangbaar
voor ja.
wat hij deed. En ik kan niet als klein broekje van 22 plotseling weer naar Suriname gaan met Happy Boys, die zoveel namen en zoveel hits heeft. Want ik zou die man moeten nadoen. Dus ik deed dat niet, maar ik werd wel bij de band aangenomen. En ik scoorde dus een grote hit met Feyanti. Mimoy heeft mij een mooie next te maken naar dat ding. En dat liedje werd door alle politieke partijen gebruikt bij hun grote bijeenkomsten en massameetings.
Waar ging het over?
Ben ik mooi of niet? Ik heb daar niks mee te maken. Ik doe gewoon wat ik wil. Weet je?
Ja.
Of je moet me waarnemen zoals ik ben. En dat lied werd dus politiek ingegooid in Suriname. Alle partijen gooiden elkaar, bekogelden elkaar met dit liedje, waardoor het heel populair werd. En toen kreeg ik een brief van de minister van Justitie, meneer Bruma. Die stuurde een brief van, jongeman, je mag niet meer naar Suriname, want je zorgt voor oproer en opstanden in Suriname. Dus ik was dus ook nu verboden om terug te gaan naar Suriname. Maar ja, om een lang verhaal kort te maken, ik kreeg nog meer hitjes. En de Happy Boys ging naar Suriname. We hebben heel veel tournees gedaan, heel veel hitjes gemaakt. En op een gegeven moment kwam de leider van de band, de saxofonist, te overlijden. Meneer Carlo Brandon. En toen brak in de band een soort van strijd uit van wie de nieuwe leider zou worden van de band. En daar wilde ik niet aan meedoen. Dus ik ben toen uit de band gestapt in 1981. En ik heb toen met twee leden van de band, de gitarist en de drummer, heb ik Travassi opgericht. En met Travassi begonnen we de Surinaamse bevolking bij elkaar te brengen. Want met die Happy Boys kwam alleen de Creoolse, de Afro-bevolking bij elkaar. En je had Hindoestaanse feesten, je had Pasar Malam, Indonesische feesten, je had Chinese oudjaar, je had Kaseko feesten voor de Afro-mensen. En toen kwam Travassi en toen kwam het voor het eerst iedereen bij elkaar. Alle gezinten, alle geloven, alle kleuren.
Waar was dat? Waar traden jullie bijvoorbeeld op?
Bijvoorbeeld in Uilensteden voor de studenten.
Uilensteden in Amsterdam?
Ja, Amstelveen.
Amstelveen.
Ja, ja. Ja, Uilensteden. We hadden Markanti, de Hoeksteen, in Amsterdam.
Ja.
En we hadden bijvoorbeeld Utrecht, de Veemarkt.
Utrecht, de Veemarkt, Amstelveen, Markanti, Amsterdam.
Markanti, Amsterdam.
Ja, en daar kwam iedereen bij elkaar.
Ja, Congresgebouw Den Haag. En daar kreeg je massaal Hindustanen, want die waren ook een beetje afgescheiden van de Surinaamse Creolen.
Ja.
Dus we hadden discotheken in Arnhem. En het was altijd volle bak, want Travassi was iets nieuws. Travassi bracht iedereen bij elkaar. Dus toen kreeg ik ook wat Surinaamse tropische hits en zo. En op een gegeven moment, toen dacht ik, jongens, het moet lukken. Ik kwam ook met Antilliaanse liedjes. En hadden ook hits op de Antillen. Dus Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten maakten we tournees naartoe. Toen hadden we ook de Antillianen binnenboord. En toen zei ik, nou moeten we nu echt die witte Nederlanders, die moeten we ook laten zien dat er ook een andere hitparade bestaat. Een ander soort top-pop dan alleen maar Amerikaanse artiesten en Nederlandse artiesten. Het zijn ook Surinaamse artiesten. En toen kwam de wasmachine.
En hoe? Ja, nou zeg je, en toen kwam de wasmachine. Maar waarom dan de wasmachine en de witte Nederlanders?
Omdat ik heb het gemerkt dus dat als Travassie optrad, dat er geen... Ik zeg wit hoor, om weet je, het contrast even te houden.
Ja, we snappen, dan snappen we het. Ja.
Ja, dus,
in principe zijn we allemaal kleurlingen, maar...
Ja. Ja, wit is ook een kleur.
Precies, we snappen het.
Ja. Dus wij waren heel populair onder Surinaamse mensen, onder tropische mensen.
Mm-hmm.
Maar als we ergens... Ik heb gemerkt, ik moest optreden in de paddenpoel in Groningen. Ja?
Ja.
Groningen,
ja.
De paddenpoel.
Ja.
En ik heb al mijn spullen uitgepakt. Ik had twee grote congas bij me, die grote trommels. En ik liep de zaal binnen. Maar er waren meerdere zalen. Ik liep de verkeerde zaal in, waarin Nederlandse bruiloft aan de gang was.
Kijk.
Dus. Nou, de muziek... De muziek stopte. Iedereen keek om. Van, wat gebeurt er? Een meneer rent naar me toe, staan bij de bruidegom van... Meneer, wat is er aan de hand? Wat denkt u wel? Wat doet u hier? Want van mij had ik nog nooit een zwarte man gezien, om het zo te zeggen.
Ja, je was een opzienbarendheid.
Ja, ja, dus een zwarte persoon die... kwam niet binnen op een Nederlands of op een Hollands feest. De Nederlanders vierden hun eigen feestje gewoon. En,
ja.
En er kwamen geen zwarte mensen aan de pad. En toen kwam Travassie. En toen was het vol. Het liep vol met Nederlandse meisjes, jongens. En nou, scholen vroegen ons om op te treden. Nou, we kwamen op de radio, op tv.
Dus je kwam eigenlijk op een plek waar toevallig een wit publiek was. Ja. Die hoorden jullie spelen en het sloeg aan.
Nee, we waren op het verkeerde feest.
Ja, het verkeerde feestje.
Ja.
Ja.
Maar we moesten in de zaal daarnaast spelen.
Ja.
En toen kwamen al die bruiloftvasten horen van wat een leuke muziek.
Ja.
Oh, wat
die kwamen naar die andere zaal en die hoorden jullie.
Ja. Ons hadden iemand daar met een trekorgel.
Ja, nou dan hebben we het wel bekeken, toch?
Ja. En we hebben van die trommeltjes en zo. En dan gingen opzettelijk een beetje luider spelen. Zodat ze niet verder konden. Dus ze kwamen allemaal bij mij in de zaal. En ze kwamen ook
stiekem mee. Je hebt ze opgetrommeld.
Ja, letterlijk. Ja, dat is een goeie. Die houden we erin.
Ja.
En ze kwamen stiekem op ons feest kijken en zo van, jee, wauw, wat een... Ja, op een gegeven moment zagen we de bruid en de bruidegom quicksteppen bij ons in de zaal. Ik denk, hey, overloper, weet je.
Maar, mooie mix. Ja, huh? Mooie mix.
Ja.
De verbinder.
Dat heb ik altijd gewild.
Ja.
En zo begonnen we dus in heel Nederland onze stempel te drukken. En tot toen kwam de wasmachine. In 84. En de bom barstte, want we waren alle tv-programma's, alle 13 voet op volle toeren bij ons in de Toi 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 bij Ted.
Ja, en als ik goed naar je heb geluisterd, is dat eigenlijk, ben je geïnspireerd door je moeder?
Ja. Mijn moeder is eigenlijk, ze is er niet meer.
Uh-huh.
Maar ik bedank haar toch nog elke dag, omdat ze ons een bepaalde vibe en doorzettingsvermogen heeft gegeven. En mijn moeder die danste door alle kleuren en alle geloven en alles heen. Mijn
Mooi.
Moeder heeft ons altijd geleerd van, jongen, je moet niet op mensen neerkijken. Je moet met mensen meegaan en meedoen. En je moet ook niet tegen mensen opkijken, want we zijn allemaal gelijk.
Geweldige boodschap.
Ja, dus die boodschappen heb ik dus nog steeds.
Dankjewel. Ja. En je hebt natuurlijk een nummer uitgekozen wat je wil laten horen aan de luisteraars. En dan zijn we natuurlijk benieuwd, welk nummer is dat en waarom?
Nou, ik kom in 1975 naar Nederland met een grote stroom vluchtelingen. En ik ging solliciteren. Mijn familie vond me helemaal gek dat je gaat solliciteren terwijl je gelijk een uitkering kan krijgen.
Ja.
Maar ik kwam bij het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam terecht. Daar zochten ze een medewerker op de centrale röntgen.
Het is het ziekenhuis, Wilhelmina Gasthuis.
Ja. Wilhelmina Gasthuis, ziekenhuis. Ja. Er waren nog meer kandidaten. En toen ik aan de beurt was, toen zeiden ze: meneer, hoe kan je uit Suriname komen en je hebt 9 voor Duits? Is het niet een in elkaar geplante diploma of zo? Dus ik zeg: nou, ik stel je even wat laten zien. En ik kom direct met de rijen. Midnacht, nef, neem, zij, bij, zij, fonsen, zoeder, en gegen, en lang.
Ja.
En via de naamval, doorvoer, ohne, om. Dus ze sloegen allemaal stijl achterover. En om het nog te bevestigen, zeg ik: en dit is mijn favoriete liedje. Doe, bis alles wat ik heb op die wereld. Doe, bis alles wat ik wil. Hey, doe. En toen geloofde het pas. Dat
geweldig.
Was Peter Maffay met Doe.
Geweldig.
En ik ben 2 dagen daarna heb ik een brief aangenomen. Dat ik ben aangenomen tegen een salaris van 1460 gulden per maand.
Zo.
En dat was een ontzettend goed salaris. Dus Peter Maffay, Doe.
Wie is alles? Leven, ja.
Ja, wie is alles? Hebben me alles gegeven in Nederland wat ik wilde.
Edgar, wat een geweldig verhaal is dit. En wat een boel wendingen van James Brown naar Peter Maffay. Ik had hem niet kunnen bedenken.
Ik ben gewoon een man van de uiterste. En daarom zeg ik in het begin ook, ik ben de meest opgeruimde en gelukkigste man in de wereld. Ik ben happy met mezelf en ik ben happy met de dingen om me heen.
Fantastisch. Edgar Burgos, we danken je van harte. Dank je wel.
Okay, dank je wel.
En we gaan luisteren naar jouw mooie favoriet. Doe. Liefst alles.
Alles.
Ja, mooi. Peter Maffay.
Peter Maffay.
Ja, helemaal goed. Dank je wel.
Was mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ich lebe nur noch für dich. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Du allein kannst mich verstehen. Ist mein Leben bunt und schön, und es ist schön nur durch dich. Was auch geschehen mag, ich bleibe bei dir. Ich lass dich niemals im Stich. bist alles, was ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Yeah. Du allein kannst mich verstehen. Du darfst nie mehr von mir gehen. Du, ich will dir etwas sagen, was ich noch zu keinem anderen Mädchen, zu keinem anderen Mädchen gesagt habe. Ich hab dich lieb. Ja, ich hab dich lieb. Und ich will dich immer lieb haben. Immer, immer nur dich. Wo ich auch bin, was ich auch tu, ich hab ein Ziel.
Oh, wat kunnen we hier toch heerlijk op meeblaren. Doe van Peter Maffay. We gaan naar de muzikanten. Wat vonden jullie van deze bijzondere man, Edgar Burgos?
Nou, zegt het wel. Ja, Travassi. Travassi ken ik inderdaad vanaf het eerste begin. Dat blijkt dus nu, 81. Maar Kaseko is voor mij... ik heb als kind een jaar gewoond in Ghana, West-Afrika. En daar was ik gegrepen door de highlife. En later heb ik begrepen dat heel veel West-Afrikaanse in de slaventijd naar Suriname zijn gebracht. En hebben daar dus eigenlijk hun muzikale cultuur ook meegenomen. Maar ook de buurlanden, dus Frans-Guyana en Brits-Guyana, daar is de calypso ontstaan. En dat was ook hele politiek geladen muziek. Dat ging echt over tegenstand tegen de slavernij en noem maar op. En voor mij is dus Kaseko is de Surinaamse calypso.
Nou, ik vond het een heerlijk verhaal. Ik heb echt van iedere centimeter genoten. Dus ja, ik heb er eigenlijk weinig meer aan toe te voegen. Behalve dan dat ik wel naar de Kawina-muziek heb geluisterd. Wat hij de folkloristische muziek noemt. Dat kan ik iedereen aanraden. Het is fenomenaal mooi. De slagwerk, die, zoals zij dat spelen, is echt fantastisch. Dus luister naar Kawina. Het is gospel, vraag en antwoord, qua zang. Geen instrumenten, alleen trommels. En een groep mensen die eromheen zingen. Het is prachtig.
Nou jongens, volgens mij is het volgende bruggetje lekker spelen.
Precies, dat gaan we doen. St. Thomas. Thank you.
Wat een vreselijke swingende uitvoering van Frank en Martin van St. Thomas van Sonny Rollins. Mooie calypso. Ja, na dit verhaal van Edgar Burgos mag die niet ontbreken. We zijn natuurlijk nieuwsgierig naar het nummer Mi Vianti, wat door alle politieke partijen werd gebruikt en nog steeds in de top 3 staat volgens Edgar van Suriname. Daar komt hij.
Nami feanti de nadorose, nami feanti de nadorose, de wasa bi bamine. Mi moyev mi no moy next mark nangade. 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 Dan de pote visif jiri mi, and de pote obia bro. Na mope, they use mermi mi shwiti. Mate sa fedi mi, dai sa tesi pa mi swa. Bika mi na poreksi, you must have rina nga mi. Bika te sa brok mi, dai no man na nga tini. Na de feyanti de na do rose. Na de feyanti de na do rose. De wasa bi pa mi ne. Mi moye mi no moi, next mark na nga den. Mi moye mi no moi, next mark na nga den. Mi moye mi no moi, next mark na nga den. Mi moye mi no moi, next mark na nga den.
Mi Vianti door de Happy Boys.
In Memoriam.
In Memoriam. Trini Lopez, 83 jaar geworden, overleden aan het coronavirus, volgens zijn zakenpartner. Onder de naam Trinidad Lopez nummer 3 groeide hij in Texas op als zoon van Mexicaanse immigranten. Hij werd ontdekt door zanger Frank Sinatra die hem een plaatcontract bezorgde. Met zijn versie uit 1963 van het nummer If I Had a Hammer haalde hij een nummer 1 hit in wel 25 landen, waaronder de Nederlandse hitlijst Tijd voor Teenagers Top 10. Lopez had ook nog hits met onder meer Lemon Tree en La Bamba. In memoriam een artiest die we helemaal grijs hebben gedraaid. Trini Lopez.
I hammer in the morning, I hammer in the evening, all over this land. I hammer out danger, I hammer out a warning. I hammer about the love between my brothers and my sisters, ah, all over this land. I ring it in the morning, ring it in the evening, all over this land. I ring out danger, I ring out a warning. I ring out about the love between my brothers and my sisters, all over this land. Song. I'm singing in the morning, singing in the evening, all over this land. I sing out danger, I sing out a warning, yeah. I sing about the love between my brothers and my sisters, ah, all over this land. I've got a hammer and I've got a bell. Now I've got a song to sing all over this land. It's a hammer of justice, it's the bell of freedom. It's the song about the love between my brothers and my sisters, ah, all over this land. Yeah, 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 yeah.
Dit was If I Had a Hammer van Trini Lopez. En dan gaan we naar de muzikanten. Wat is hierop uw antwoord?
If I Had a Hammer van Trini Lopez. Ja, ik vind het echt een heel bijzonder mooi nummer. En ik heb me er even in verdiept. En ik heb ontdekt dat het eigenlijk gaat over... het is een oproep om te gaan stemmen. It's the hammer of justice. It's the bell of freedom. It's a song about love between my brothers and my sisters. Het gaat heel erg over nu.
Frank, zou je kunnen uitleggen wat jullie gaan spelen?
Wij gaan This Is Your Land, This Is My Land van Woody Guthrie spelen. Die heeft het weer... eigenlijk een soort van overgenomen van de Carter Family. Maar die heeft er een andere tekst op gezet. Dus ja, dat een liedje gebruiken en daar een andere tekst op zetten... dat doen ze allemaal. En Martin en ik gaan nu This Land Is Your Land op zijn Latins spelen.
Dus eigenlijk zoals Trini Lopez hem ook heeft gespeeld.
Precies.
Oké, we zijn benieuwd.
Thank you.
Ja, dit was This Land Is My Land. Trini Loop is gespeeld door Frank en Martin. Dank jullie wel. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Radio Danspaleis, waarin we ons in gedachten even in het Betondorp waanden. We bedanken Herbert Sarfati voor het gesprek over zijn jeugd in het bijzondere stadsdorp. Edgar Burgos van Travassie voor het delen van de muziek uit zijn jeugd. En we bedanken Sanny Blankenstein voor haar mooie sociale werk in Utrecht. Mocht u in de buurt zijn of wonen van het Brinkhuis in Betondorp, wees dan welkom voor een kopje koffie of thee en een praatje met de buurtbewoners. Elke dinsdag tot en met donderdag tussen 10 en 1 in de buitenlucht, mits het weer het toelaat. Bent u benieuwd wat er nog meer te doen is in de wijk en daarbuiten? Neem eens een kijkje op de website van Dynamo Amsterdam. Is er iemand die u als luisteraar graag als gast in de show zou willen? Heeft u een bijzonder muziekverhaal dat u wilt delen? Of wilt u gewoon kwijt wat u van deze aflevering vond? Laat u dan horen en stuur een mail naar info@hetdanspaleis.com. Voor nu dank ik u van harte voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Hey, Sarah, whatever will be, the future's not ours to see. Hey, Sarah, what will be, will be. Hey, Sarah.